In Jesaja 43 waren wij inmiddels. Jesaja 43, waar gesproken wordt over het toekomstig herstel van Gods volk, zijn volk, in het midden latend. Welk volk dat is, maar staat boven hoofdstuk 43 in die kop. God verlost zijn volk zoals hij beloofd heeft. Ja, en wij waren laatstelijk ongeveer bij vers 8. Brengt voort het blinde volk, het welk ogen heeft, en de doven die oren hebben. Want blind en doof wordt Israël geacht te zijn ooit, want dat was aangekondigd of vastgesteld in hoofdstuk 6 van Jesaja. In het Nieuwe Testament nadrukkelijk, een keer of 4, 5, toegepast op het Joodse volk. Maar het is de algemene beschrijving van Israël in de loop van de geschiedenis. En in de toekomst zal dit blinde volk en dit dove volk alsnog ogen hebben en inderdaad horen. Zien bedoel ik, en oren hebben en inderdaad horen. En zo verder. En u begrijpt dat die tekenen, die ook in Jesaja werden aangekondigd en die in het Nieuwe Testament worden uitgevoerd. Hoe noem je zoiets? Die tekenen aan blinden die genezen worden en doven die genezen worden, dat tekenen zijn van inderdaad een herstel van Israël. Dat daarachter steekt, achter Israël, dat daarachter steekt alle volkeren en de mensheid in het algemeen. Ja, dat worden wij geacht te weten, maar dat wordt niet altijd even duidelijk vastgesteld. Maar het blijft natuurlijk zo, dat u dat begrijpt, dat natuurlijk, er gaat erg veel in de Bijbel over Israël, min of meer sinds hoofdstuk 12, sinds de roeping van Abraham. En anders, anders sinds Exodus, ook goed, sinds Mozes. Maar het neemt niet weg dat Israël geacht wordt het uitverkoren volk te zijn, waardoor en waarin God zich openbaart en waarin hij dus bepaalde waarheden, zijn wet, maar ook wetmatigheden, dat is hetzelfde, maar dat voelt anders aan, hij demonstreert ze. En wat aan en door Israël gedemonstreerd en dus zichtbaar gemaakt wordt, dat is in de praktijk van toepassing op alle volken. Want het idee dat je onder de wet niet kunt leven en dat de wet je verblindt, dat de religie blind maakt voor de waarheid, ja, dat weet iedereen toch, dat is in de hele wereld zo. En je hoeft er niet christelijk voor te wezen trouwens om dat te kunnen vaststellen. Want ik ken ook al atheïsten die precies hetzelfde vaststellen. Zeggen, ja, al die religie, die mensen zijn blind voor de waarheid. Nou, moet ik meteen opmerken dat degenen die dat zeggen ook blind zijn voor de waarheid. Maar goed, want atheïsme is ook een religie hoor, vergis je maar niet. Maar goed. Ja, maar dingen worden aan Israël geïllustreerd. En Israël is ons tot voorbeeld. Daar staat ook uitdrukkelijk, deze dingen zijn, hun die er overkomen zijn beschreven tot voorbeeld van ons. En soms, omdat we niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen, enzovoorts. Kortom, God maakt aan Mozes zijn wegen bekend en aan Israël zijn daden, maar het zijn dingen die in wezen van toepassing zijn op alle volkeren der aarde, maar Israël fungeert als aanschouwelijk voorbeeld. Heb je dat? Als je beginselen ontrouw wordt, dan raak je vanzelf verdwaald in de wereld. En dat is de situatie in elk geval zichtbaar van het Joodse volk. Als de beginselen ontrouw worden en daarmee, God die spreekt, en daarmee verliest het een eigen thuis, een basis. En eigenlijk niet alleen dat, maar zelfs een identiteit. Want de... Ja, grappig wilde ik zeggen, maar dat mag je niet zeggen. Maar... Het eigenaardige ervan is dat wij weliswaar kennen een Joods volk. Dat je vooral niet mag discrimineren, want dat heet antisemitisme. Wat een verkeerde term is, maar ja, die gebruiken zij zelf ook. Dus ja, doe maar. Ik bedoel, er zijn er meer die van Sem afstammen en die echt niet Joods zijn. En die zelfs beschouwd worden als de grootste vijanden van de Joden. En de ergste Jodenhaters zijn zelfs Semieten. Dus, toch? Hoezo antisemitisme? Ik heb er altijd zo'n moeilijkheden mee om daarover te spreken, dat soort dingen. Maar het punt is, laten we dan zeggen Jodenhaters, oud woord... Die zijn er, maar de Joden weten zelf niet wie Joden zijn. Daar moeten ze over onderhandelen. En de een vindt hij dat is. En kan het niet bewijzen. Geeft geen acceptabele argumenten daarvoor. En de ander zou wel acceptabele argumenten hebben. Zo van een Joodse moeder en al dat soort dingen. En die zegt, ja, maar ik voel me helemaal geen Jood. En ik ben helemaal geen Jood. Job Cohen. Ja. Kent u die nog trouwens? Ja. Maar ja, goed. Ooit burgemeester van Amsterdam, alweer lang geleden inmiddels, maar niettemin. Dus ik ben geen, maar hij heet wel Cohen. En als je Cohen heet, ja, dan word je als Jood beschouwd. Maar hij zo vindt dat dat ten onrechte is. En andersom gebeurt natuurlijk ook. Ik heb mensen geven zich voor Joden uit, nou, er is geen enkele grond voor. Maar laten we zeggen, ze voelen zich zo. En dat is het eigenaardige, want ze zijn hun identiteit kwijt. Nou ja, dan krijg je daar discussies dus over. Dan kom je dus echt nooit, helemaal nooit uit. Ja. Maar als je God kwijtraakt, ja, dan die jou zijn woord gegeven heeft... Dan, als je beter weet, maar niet wil weten, dan verlies je een boel, laten we het zo dan maar zeggen, gemakshalve. Want het is nou ook weer niet helemaal de tijd voor een filosofische beschouwing die aangaande, maar het zijn wel dingen die toch in de Bijbel geïllustreerd worden, tot uitdrukking komen in de loop van de geschiedenis. En dit ook. De volk is blind en doof, heeft niet willen luisteren en is verdwaald geraakt. Nou ja, verstrooid geraakt onder de volkeren. En bovendien staat er, maar dat hebben we eerder gelezen in hoofdstuk 42, vers 24. Wie heeft Jacob tot plundering overgegeven en Israël overgegeven tot de rovers? Is het niet Jehovah? Is het niet de Heere? Hij tegen wie wij gezondigd hebben, want zij wilden niet wandelen in zijn wegen en zij hoorden niet naar zijn wet. Enzovoorts. En daarom heeft hij een uitgestorte grimmigheid, zijn stoot. Enzovoorts. Dat is het resultaat. En je kunt het zien, ook vandaag. En dat is ook de achtergrond van de verstrooiing van het zichtbare Israël. Dat is dus het Joodse volk in de praktijk. Verzeerd zo. En hoe komt dat het verstrooid is? Nou, er staat in hun eigen Bijbel, die ze als zodanig erkennen als woord van God, toch? En er staat in, dat is de Heere die hen verstrooid heeft, omdat ze naar zijn woord niet hebben willen horen. Dat staat er gewoon in. En ja, dat is niet een uitleg of zo. Dat is gewoon zwart op wit, dat is geen cryptische taal. Nou ja. Het wordt eventueel weggeredeneerd. Dat is wat gebeurt. Er wordt gezegd, ja, maar het is al eens een keer gebeurd. In de Babylonische ballingschap. En er zijn ze al een keer uit teruggekeerd. Dus dat telt allemaal niet meer. En noem nog zo'n voorbeeld. Oh, de antichrist die komt ook niet. Want de antichrist is al geweest. Want het was Nero met zijn christenvervolging. De Romeinse keizer. Die 10 staten bond. Het was toch het Romeinse Rijk. Met Rome als hoofdstad. Zo'n ijzervermengd. Dat is allemaal al geweest. Komt niet meer. Sindsdien leven we in het 1000-jarig rijk, al 2000 jaar, maar goed. Ja. Nou, allemaal achterhaalde zaken, allemaal dingen die zichzelf achterhalen. Maar ja, je komt er nooit meer vanaf, hè. Doe maar. Blijft lastig om erover te spreken zonder al die commentaar, maar vooruit. We waren bij verzacht. 43 verzacht. Brengt voort het blinde volk, het welk ogen heeft. Het zou ziende worden. Alsnog. Weer. En laat al de heidenen, vers 9, samen vergaderd worden. En laat de volken verzameld worden. En dat gaat ook gebeuren. Want in de toekomst zullen de volken vergaderd worden. Het wordt zelfs letterlijk zo gezegd. Want als de Zoon des Mensen zal komen in heerlijkheid met heel zijn gemeente. Maar ja, dat staat er zo niet, maar dat staat er wel. Dat staat in Matthäus 25. Althans, die probeer ik te citeren. Waar staat, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, vers 31. En al de heiligen met hem, dat zijn wij dus, maar zijn vele tienduizenden heiligen, uit Daniel 7 of zoiets. En zijn loon is met hem, uit Jesaja 62, dat volk. Dan zal hij zitten, want het gericht zal zich zetten, die tienduizenden die bij de Zoon des Mensen zijn, het gericht zal, dat is Daniel 7, maar goed. Dit is bij de vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. En terwijl ik het zeg, denk ik, ja, precies, vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde, maar veruit het grootste deel van het christendom heeft daar geen flauwe notie van. Je gelooft het niet. En waarom niet? Punt 1, omdat men de Bijbel niet leest. En punt 2, maar misschien was dat punt 1, omdat daar nooit een letter van vermeld is geworden in welk formulier dan ook. U weet wat ik bedoel met formulier, toch? Hè? De geloofsbelijdenissen en de catechismes en de Duitse leerregels. Hoe het allemaal rijdt. Dat is nooit wat in terecht gekomen omtrent de komst van Christus om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. En dat is wel erg klemmend, omdat dat al aan de orde is op de eerste bladzijde van de Bijbel. Over laat ons Adam maken, dat is zorgvuldig wegvertaald. Nou, ik weet niet of het zorgvuldig gebeurt, maar het is wegvertaald. Laat ons Adam maken, vertaald met mensen. Nou ja. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat de heerschappij hebben, of dat zij heerschappij hebben, over de vogel des hemels, vissen de zee, gedierte des velds en wat het maar was, enzovoort. Gaat toch over een koninkrijk? En het is een eenvoudig verhaal. Van Adam is wat dat betreft weinig terechtgekomen. Maar ja, hij was wel de drager van de rechten en plichten. De erfgenaam, zodat de vraag is, wie is de eerstgeborene, wie is de opvolger? Dat is nog een heel gedoe. Met die drie zonen, toch? Nou, twee, en toen was er nog maar één, en toen kwam er een ander. En weet u, nog een gedoe. En dan, bij Noach heb je dat weer drie zonen, dus ook weer een gedoe. Maar het wordt in dat geval niet de jongste trouwens. Maar, en dan krijg je Terach en dan krijg je weer een gedoe. Het zijn weer drie zonen. En dan zijn er nog maar twee en dan de twee worden weer verwisseld. En zo verder. Dat gaat dan de hele Bijbel door. Zo, wie wordt de erfgenaam van die troon? Nou ja, van die troonsrechten. By divine right. Als die term u tenminste iets zegt. Koningschap bij goddelijk recht. In Nederland is dat verzwakt tot bij de genade gods. Of zoiets. Bij de gratie. Oh ja, een beetje Latijn moet er inblijven. Bij de gratie gods. Nou ja. Maar het is in het Engels heet het niet zo, heet het by divine rights. En in de rest van de wereld trouwens ook. By divine rights. In Nederland zijn we een beetje laat met het koningschap. Toen het overal ophield, begonnen wij er pas aan, 200 jaar geleden. Maar toen maar. Maar het speelt tot vandaag en dan gaat het zo door. Wie is degene? Nou ja. En God zegt, uiteindelijk zal ik die troon geven, die kroon geven aan degene die daarop recht heeft. Dat was Ezechiël 21. En dat moet nog gebeuren. In de praktijk althans. En daar gaat het om. Maar hij zal komen, de zoon des mensen zal komen. We zeggen de zoon, dat kun je niet meer zien, maar het is de zoon van Adam. Is terug naar het Grieks en van het Grieks terug naar het Hebreeuws. Dan is het Ben Adam. Zoon van Adam. Welke Adam? Die van de eerste bladzijde van je Bijbel. Over die troon gaat het. Wanneer de zoon van Adam, Ben Adam, de zoon, Ben Ha-Adam is het zelfs, de zoon des mensen. Wanneer de zoon van Adam zal komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, eindelijk, en voor hem zullen al de volken vergaderen, kijk, dat is die. Voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En in Jesaja 43 staat, laat al de heidenen samen vergaderd worden. Vers 9, en laat de volken verzameld worden. Enzovoorts. En dat gebeurt voor het oordeel. En dat is hier in Jesaja 43 ook zo. Wat minder uitgebreid beschreven. Maar het is wat wij noemen het oordeel over de volkeren. Dat staat natuurlijk niet boven Matthäus 25 vers 31. Want men heeft gedacht, de vertalers, wie het maar waren. Ze hebben gedacht dat het gaat over de jongste dag. Want alles wat gaat over de wederkomst van Christus beschouwen zij als betrekking hebbende op de jongste dag. Inclusief iets als opname van de gemeente. Ja, dat is het niet erkennen van dat koninkrijk. Mocht u mij nou vragen, waarom zien ze dat koninkrijk niet? Dan moet ik u zeggen, nou, er is maar één reden voor als u mij vraagt. Dat is niet een theologische. Niet een Bijbelse dus. Maar de reden daarvoor is dat ze zichzelf als het koninkrijk beschouwen. Met hun kerkvorsten en met hun kerkelijke recht en kerkelijke rechtspraak en wat het allemaal maar was. Hè? Ja. En voor zover men hier op aarde binnen de kerk macht uitoefent en een kroon opzet en een scepter vasthoudt. Of een lange staf, nog langer dan, oké. Dan is men plaatsvervanger van Christus toch? En dat is echt niet alleen de paus hoor. Nee. Je vindt het overal terug. Alleen als de groep wat kleiner is, heet het een secte. En als het wat groter is, heet het een wereldgodsdienst. Dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ja. In mijn beleving zijn wij de enige echte katholieke kerk. En de Roomse, dat is een secte. Ja. Nou ja, dat zeggen zij precies andersom. Dus mag ik. En ik ben in de minderheid, dus ja, er kan hun niks gebeuren. Nou ja, ons wel, maar dat is wat anders. Goed, dan zullen voor hem al de volken vergaderd worden. Matthäus 25, vers 32. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Dit is de verwijzing dan naar Ezechiël. Waar sprake is van de herder die de schapen oordeelt en naar zijn schapen omziet en ze verzamelt en wat het maar was. En het komt neer op beërfd het koninkrijk, vers 34, het welk u bereid is. En dan gaat het hier nog verder terug dan wat ik zei. Ik zei, ga terug naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Maar hier staat, beërfd het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld. En dat is dus van voor Adam. Ja, dat is de nederwerping der wereld, maar dat weet u langzamerhand, toch? Maar het is nog van voor. Adam. Ja. En verder laat ik het maar zo. Maar dat heet, noemen wij althans, het oordeel over de volkeren. Want wij kennen het oordeel over, in de toekomst, in verband met de wederkomst, een oordeel over de gemeente. Dat heet Dag van Christus. Ook wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Uit Romeinen 14 en 2 Korinthe 5. De rechterstoel van Christus. Verder heet het Dag van Christus. En soms gewoon die dag, maar dan. Toen maar. En dan heb je daarna de Dag des Heren. De Dag van Jehovah. Dat is het oordeel over de volkeren. Dus wat hierover gaat. De Dag des Heren. Het oordeel van de Heer. Dag is immers oordeel. Het oordeel van de Heer over de volkeren, over de aarde. Ten einde zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dan moet dus orde op zaken gesteld worden. Door de koning der gerechtigheid. En des vredes. Ja, dat is de hoge priester. Ja, maar goed, het is de koning en hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. En dan blijft dat koninkrijk uiteraard enige tijd bestaan. Tot aan de jongste dag. Maar het bestaat natuurlijk voor eeuwig, want het is een eeuwig koninkrijk. Ik ben dus, dat heb ik u wel eens verteld, ik ben ook wat ongelukkig met de term duizendjarig rijk. Dit is een typisch, nogal Nederlandse uitdrukking eigenlijk. Want elders noemt men het gewoon de duizend jaren, het millennium. Dat vind ik beter, want het rijk zelf duurt natuurlijk geen duizend jaar. En ook Johannes de Heer, die term erin gestampt heeft in Nederland. Waarvoor vriendelijk dank overigens. Maar die geloofde zelf ook niet dat het maar een duizendjarig rijk was. Maar ja, je krijgt dat dan, hè. Zo'n uitdrukking beklijft en men denkt er niet meer echt bij na. En dan heb je mensen die er helemaal niet in willen geloven. En die beginnen dan met aan te tonen dat er niet zoiets bestaat als een duizendjarig rijk in de Bijbel. En die hebben nog gelijk ook. Ja. Dus daarom heb ik moeite met de term. Want je kan meteen op aangegrepen worden, op aangevallen worden natuurlijk. 1000 jaar is de tijd waarin Satan gebonden is. Het is eigenlijk 1000 jaar lang geen rijk. Van Satan namelijk. Maar het rijk van Christus is een eeuwig koninkrijk. Onbeperkt. Als het één keer gevestigd wordt, verandert dat ook nooit meer. Wel wordt de duivel weer losgelaten na 1000 jaar, maar het verandert niks aan dat koninkrijk van Christus. Dat blijft gewoon bestaan tot in eeuwigheid. Dan komt de jongste dag en dat maakt ook geen einde aan het koninkrijk. Want ook de verandering van oude aarde naar nieuwe aarde maakt onderdeel uit van het regeringswerk van de koning. Er komt geen einde aan het koninkrijk. En als je dat één keer weet, ja, dan kun je gewoon ook de term duizendjarig rijk gebruiken, toch? Mm-hmm. Maar goed. Blijft altijd wat moeilijk. Het is met meerdere van die termen zo trouwens, hoor, in verband met de wederkomst. Maar ik ga nou hier verder, hè. Terug in Jesaja 43. Laat al de heidenen samen vergaderd worden. Laat de volken verzameld worden, wat dus fundamenteel hetzelfde is, de volken, de heidenen. Wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige, laat hen ons doen horen de vorige dingen. En wie onder die heidenen zal ons dit verkondigen? Het idee is namelijk dat die heidenen weliswaar dikwijls een grote mond hebben, maar zij kennen de toekomst niet. En ze kunnen zelfs hun eigen ideeën niet uitwerken, dan wel hun eigen beloften gestand doen, zich houden aan hun eigen woord, enzovoorts. Dat is nou eenmaal zo in de wereld. We zeggen wel eens, we hebben een onbetrouwbare overheid, maar dat is heel normaal, hoor. Niet dat ik het probeer te verdedigen, maar dat is heel normaal. Dat is zo in deze wereld. Dat is de echte betekenis van alle vlees is als gras. Wat eigenlijk betekent het alle woord. Want bazaar is vlees, maar het is woord. Het is wat gesproken wordt, is als gras. En vandaar dat Petrus zegt, alle vlees is als gras, maar alle woord Gods bestaat in de eeuwigheid. Dat is de echte tegenstelling. Vlees niet maar de stof, de materie, maar het zijn de ideeën, de woorden, de filosofieën van de mens, waarvan niks terecht komt. En misschien moet ik dat ook maar een keer zeggen. Ik denk dat die heilsgeschiedenis, en dat bedoelt dus de hele geschiedenis van Adam tot de jongste dag, dat is de heilsgeschiedenis, dat die heilsgeschiedenis zo lang duurt omdat er onderweg het een en ander gedemonstreerd moet worden. Zodat we onderweg kunnen uitproberen hoe dat gaat als je geen koning en geen regering hebt. En als er dan wat gebeurt, dan komt er iemand die neemt dan de leiding op zich. En die regelt het zaakje weer en dan gaan we weer gewoon verder. Ik heb het over de tijd van de richteren, ik roep maar wat, ja. Hè. Binnen Israël. Dat is eigenlijk anarchie. Menselijke wijs gesproken, anarchie. En u weet dat, er zijn mensen die zijn anarchisten, die zeggen dat de wereld zo eigenlijk bestuurd moet worden. Moet je eigenlijk niks aan doen. En dan wijst het zich vanzelf, is ongeveer het idee. Ze zijn het onderling ook niet eens, dus ze zijn het met mij nu ook niet eens. Maar ik vat het even voor u samen. Maar zo'n periode is er geweest. En wat gebeurt er? Komt niks van terecht. De samenhang uit het volk verdwijnt. Het verband daarin. Het idee van een samenleving, een maatschappij, dat valt weg. En dan wordt het ieder voor zich. En dan staat er, ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Enzovoort. En dat gaat niet goed. Er moet dus wel wat geregeld worden van bovenaf. Nou ja, en dan zegt iemand, ja, de mens, het gaat een beetje beroerd. Maar als je nou maar weet waar hij aan toe is. Als je nou iets, bijvoorbeeld een handleiding heeft, zodat hij weet wat goed en kwaad is. Hij vraagt gewoon naar de boom van kennis des goeds en des kwaads. Maar vooruit, hij wil een wet namelijk. Zo weet je waar je aan te houden hebt, dan komt het toch allemaal goed. Nou, dan krijg je een poosje, dan krijg je een wet. Israël kreeg een wet. Nou, dat heeft gewerkt, zeg. Tjoe. En inderdaad, ze raakten de waarheid kwijt. Wij in Nederland ook, wij worden geregeerd door de leugen, maar wetten hebben we. Ja. Ja. En voor de rest is ongeveer alles wat ze ons wijs maken gelogen. Ja. Nee. Misschien van alles door de gedachte, maar dat mag ik niet verder vertellen. Maar, kan ik niet verder vertellen. Niet in het openbaar. Dus vooruit maar weer. Maar we worden nou helemaal geregeerd door de leugen. Zo werkt het. Ja, en als ze dus een politicus onderuit willen halen, iemand als Trump of zo, dat is makkelijk genoeg. Want gelogen worden toch. Ja. En als ze iemand een hekel hebben, dan doen ze dat wel. Nou ja, vandaar dan ook dat geen politicus lang kan blijven zitten. Merkel zit al veel te lang. Rutte trouwens ook, moet ik zeggen. Tijd is voorbij. Als ze lang zitten, dan vallen ze door de mand. Cohen was tenminste snel genoeg weg in Amsterdam. En uit Den Haag trouwens ook. Maar ja, had het al over Wouter Bos? En we hadden het nog niet over...
Nee, dat hebben we niet. We gaan het helemaal niet over hebben.
Dat heet een assist. Dat heet een assist. Die heeft er ook veel te lang gezeten. Zo simpel is dat. Dat hou je niet vol. Dan komen de mensen achter dat het één grote flauwekul is. Eén grote show. En dan is het over. Iemand heeft hem dat verteld. En misschien heeft hij een bandje van mij gehoord, hoor, dat kan. Weet ik veel.
Nee, hoe heet dat?
Spindokter. Maar ze is spindokter, ja. Maar zo gaat het. Dit is in de wereld nou eenmaal zo. Maar wetten hebben we. En komt er dan wat van terecht? Nee, helemaal niet, want je kan niemand meer als verantwoordelijk aanwijzen. Dus dat houdt dan ook weer op. Maar goed. En dan hebben wij in onze dagen, we hebben het feodalisme gehad in Europa. Dat is ons, hè? In de middeleeuwen, dat is ons met de volksverhuizingen, is dat hier in Europa binnengekomen. Dat is een zwervend volk wat uiteindelijk zich gevestigd heeft. En u weet wat er van terechtgekomen is. Niks, ze werden weer vervangen door wat anders. Enzovoorts. Ja, en zo gaat het. In onze dagen hebben we dan de democratie, democratie, ik weet het, democratie. Listen to the mockingbird. Democracy. Ik zeg altijd, vroeger brachten wij het evangelie over de wereld. Tegenwoordig democracy. Democratie. Maar het begint ladig te roesten. Ik heb er van de week weer over gelezen. Het schijnt iemand een boek geschreven te hebben of zo. Over het einde van de democratie. Of de ondergang van de democratie. Ik roep het al jaren, maar toen maar. Dat heeft dan zijn tijd gehad. Dat duurt dan een 100, 200 jaar of zo. En dan blijkt ook dat niet te werken. Dan moet er toch maar weer een sterke man komen. En dan komt er weer een keizer. Die Duitsers kan ik nooit op die naam komen. Maar Napoleon, daar kom ik wel op, ja. Zoiets komt er dan weer. En wij weten wie er komt, want er komt... we hebben nu alles wel gehad, alle regeringsvormen wel gehad, alle staatsvormen gehad. U weet toch, een van de belangrijkste werken van Plato, 500 zoveel jaar voor Christus, iets meer dan 500 jaar voor Christus, over de staat, over de staatsinrichting, de staat, hoe de staat moest ingericht worden. De mensheid van oudsher maakt zich daar druk over. Hoe moet dat ingericht worden? En het antwoord is, je kan proberen wat je wil, maar er komt nooit wat van terecht. Van het kapitalisme, het socialisme, het marxisme. Er komt helemaal niks van terecht. En er zijn de mensen die ontvluchten het zaakje, vestigen zich ergens in een emigratieland, beginnen hun eigen staatje van onderaf aan. Er komt helemaal niks van terecht. Dat gaat een poosje goed. Kunnen we een poosje vooruit met allerlei nieuwe inzichten en beginselen enzovoorts. Er komt niks van terecht. Er zijn al die communes gebleven eigenlijk in Nederland. Allemaal ontplofte. Ja. Net als de kibbutzim trouwens. Kibbutzim zijn ook gewone bedrijven inmiddels. Ja. Natuurlijk. Dat zijn communes trouwens. Voor alle duidelijkheid. Maar toen maar. En dat vind je in de geschiedenis, zodat als we achteraf, als iemand tegen de heer zou zeggen, ja heer, maar als wij maar een goede wet gehad hadden, of als we maar richteren gehad hadden, of een democratisch stelsel, of wat dan ook maar. En dat is allemaal al geweest, met jaartallen erbij. En wat is er van terechtgekomen? Niks. Het enige dat werkt, is genade en de heerschappij van de genade. Het woord van God, namelijk. En dat verandert de wets. Toch? Dat geeft nieuw leven, enzovoorts. En als men dat niet wil, al die andere dingen werken niet, omdat er in de mens niks goeds woont, en er valt dus ook niks goeds te ontwikkelen. En als je het kwade wilt onderdrukken, oké, dan gaan we van de andere kant uit, willen het kwade onderdrukken. Ja, het kwaad, dan onderdruk je de mens. Jezelf. Er is niks anders. Gaat ook niet goed. Dus welk systeem je ook hebt, de een heeft meer baat bij het een en de ander heeft meer baat bij het ander. Maar alles bij elkaar en door de bank genomen, dat weet u wat het is, toch? Als je door de bank genomen... Nou ja. Maar zo door de bank genomen, het werkt echt niet. Nee, het werkt echt niet. Ja. Het enige wat werkt is het woord van God. Nou goed. Weer terug naar het vers. Laat die volkeren dan maar eens zeggen hoe het zit. Wie heeft van tevoren doen horen enzovoorts. En u moet begrijpen, als er dan staat laat hen ons doen horen. Laat zij ons maar vertellen de vorige dingen. En laat hun getuigen voortbrengen met betrekking tot toekomende dingen. Opdat zij gerechtvaardigd worden en men het horen en zeggen, ja, dit is de waarheid. Zo is het. Maar de volkeren kennen de waarheid niet. Die worden beheerst door de leugen. En door de leugenaar van de beginnen. En dat is de koning van Babel. Vandaar dat openlijk het laatste wereldrijk weer het rijk van Babel is. In de dagen van de wederkomst van Christus. En dat is waarom hier ook al in deze hoofdstukken over Babel gesproken wordt. Hetgeen de commentatoren problemen oplevert. Hierna al. In vers 14 bijvoorbeeld heb je al Babel. En het levert problemen op om de eenvoudige reden dat Jesaja leefde lang voor de opkomst van het Babylonische Rijk. Hij leefde zelfs voor de opkomst van, nou net erin dan, van het Assyrische Rijk. Dat is nog een fase eerder. Maar hij spreekt daar niet eens over, hij heeft het over Babel. Nou goed. Dat is vooruitgrijpen, maar dat is weer om, niet alleen omdat het ook aan de orde zou komen, maar omdat Babel ook de naam is van het laatste wereldrijk. Bij nader inzien van alle tussenliggende rijken ook hoor. Maar toen maar. Vers 10. Gij lieden zijt mijn getuigen, spreekt de Heer, en mijn knecht die ik uitverkoren heb. Gij lieden gezegd tot Israël, hè. Want aan Israël zijn de woorden Gods toevertrouwd. Niet maar aan de Joden, maar aan Israël als volk. Dat is de verkiezing van Israël als, nou ja, als uitverkoren volk. De vraag is waartoe uitverkoren? En het antwoord is nou niet uitverkoren om in de hemel te komen. Zelfs niet om op de nieuwe aarde te wonen. Israël werd uitverkoren om een koninklijk priesterlijk volk te zijn. Om God te dienen. En dat houdt in. Dat is ook makkelijk. Waar God alles wat hij doet, doet door te spreken. En waarbij God dus per definitie spreekt. Dat is wat hij doet. Wordt God dus gediend door degene die zijn woord bedienen, ontvangen en doorgeven dus. En dat is dus ook de verantwoordelijkheid van de priesters. En in het bijzonder van de hoge priester en zelfs van een heel priesterlijk volk, namelijk Israël. Dus de vraag was, wat was dan het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? En er staat er vele op alle manieren, maar dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebedraad. Uit Romeinen 3 was dit, hè? De eerste versen. Maar dat is niet specifiek Juda, het Joodse volk, dat is heel Israël, feitelijk. En dus gij zijt mijn getuigen, en gij zijt mijn knecht die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik het zelf ben, voor dezelfde vervang ik, lees ik, hetzelfde. Maar ja, het blijft altijd moeilijk, omdat het onzijdig is. En als het over de Heer gezegd wordt, dat is niet onzijdig, dat is mannelijk. Dus wordt het dezelfde. Maar ik lees toch maar het, want dan begrijpen we wat er staat. Opdat gij weet en verstaat en gelooft dat ik het zelf ben. Ik ben het. Ja, zelf. Die heren namelijk, die God die hen verlost had uit Egypte. Daar ging het al over hiervoor. En daar gaat het ook nog over hierna. En dat voor mij geen God gevormd is, geformeerd is. En na mij ook niet. Na mij geen zijn zal. Dat is ook niet zijn zal. Er is namelijk maar één God. En als ik het zeg, denk ik al, ja, geen drie. Nee. Dat is ook zo'n misverstand, hè. Dat staat dan wel in al die stukken. Ik begrijp dat nooit, hè. Want waar vind je dat dan in de Bijbel terug? Het antwoord is nergens. Echt niet. Maar dat heb ik u wel eens verteld, geloof ik, hè. Ik heb wel eens in een dolle bui in mijn jonge jaren gedacht, oké, maar dan moet ik het wel even weten waar het in de Bijbel staat. Over die drie-enigheid van God. Waar staat het in de Bijbel? Dan zoek je dat even na, waar ze zeggen dat dat staat. En dan weet je meteen dat het niet waar is. Hè? Toch? Argumenten? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, want ik vind het erg onbenullig. Maar argument eerste is, omdat er staat, laat ons mensen maken. In het meervoud. Hoe je daar drie van kunt maken, weet ik niet, maar dat zou kunnen. En als wij dan tegenwerpen en zeggen, ja, maar dat kan toch ook gewoon pluralis majestatis zijn. Majesteits meervoud, zeggen ze nee, want het bestond in die tijd nog niet. Jee. Ik zou zeggen, als ik had willen bewijzen dat het in die tijd wel bestond, dan zou ik die tekst aanhalen en zeggen, kijk, hier, toch? Volstrekt onbenullig vinden ze. Sommige mensen zeggen, is tent-evangelisatie niet uit de tijd? Wij doen het toch, dan is het toch niet uit de tijd. Pas als iedereen ermee gestopt is, dan is het uit de tijd. En waarom? Ja, je kunt het er altijd weer inhalen, in de tijd. Ja, je kunt er gewoon zeggen, om zo laat beginnen we er weer mee. Ja, ik vind dat zulke onbenullige dingen. Maar goed.
Ze bedoelen er ook mee dat je moet stappen. Ze bedoelen er ook mee dat je ermee moet stappen.
Ja. Is dat niet ouderwets? Dan zeg ik, dat mag ik, dat heb u de laatste keer gezegd. Dat mag ik wel hopen. Ja. Verdorie, we hebben een boodschap van het jaar nul. En nog ouder, feitelijk. En, oh ja. Wat een volk zeg. Heb je nog niks zinnigers te vragen? Maar ze zijn bang om echte vragen te stellen. Hè? Wat predik je dan? Wat wil je dan bereiken? Zieltjes winnen? Ja, natuurlijk. Dat wil toch iedereen? V&D, HEMA. En toch? En de kerken toch ook? Nou ja, wij winnen ze voor de Heer. Dat vinden we meer de moeite waard dan voor welk bedrijf dan ook. Wat is daar fout mee? En bovendien zeggen niet zieltjes, we zeggen gewoon zielen. Huh? Nou.
Verzekeringen verkopen.
Maar goed. Elohim, er staat meer van, dus daar heb je die drie eenheid bewezen. Nou, dat is wel erg zwak. Volgende punt is Jesaja 6, meen ik. Waar geroepen wordt, heilig, heilig, heilig is de Heere. Dan moet ik u zeggen, dan hebben wij drie koningen. En niet pas op 6 januari, wanneer? Hebben wij drie koningen, want het is leven de koning, leven de koning, leven de koning. En het is bovendien ook hiep, hiep, hiep. Dat u dat niet vergeten? Drie keer hiep. En wat wou je daarmee bewijzen? Dat het er drie zijn?
Ja.
Dit is klassiek. Je doet dat drie keer en dan staat het. Driemaal is scheepsrecht. Nou weet ik niet wat scheepsrecht is, maar dat is het dan. Drie keer. Het is net als in de blues, zal ik maar zeggen. Er zijn vier regels. Weet je dat? Vier regels. En soms. Maar goed. En dan drie keer diezelfde regel en de vierde is een losse slotregel. In de tijd ook wel verkort tot twee keer dezelfde en dan één slotregel, maar toen maar weer. Maar zo werken die dingen. Dus, en waar blijf je nou met je bewijs? Als dat je bewijzen zijn, nou ja, dan komt uiteindelijk nog iets van, ja, maar drie zijn er die getuigen. Maar iedereen die serieus zijn Bijbel bestudeert, weet dat die hele tekst er niet staat. Hè? Nou ja, de helft ervan staat er niet.
De Bijbel staat al meer over God dan waar zij willen bewijzen.
Ja.
Op één bladzijde.
Ja, zo werkt het ook, ja. Maar goed, het zijn theorieën. Daar hebben ze een keer over gestemd. En gezegd, daar moet je in geloven, dan hoor je erbij. En als je daar niet bij, als je daar dat niet gelooft en niet wil onderschrijven, dan gaat je kop eraf. Of dan hangen we je op, of dan komen we op de brandstapel. Want dat gebeurde. En sindsdien staat het, begint elke zich respecterende geloofsbelijdenis. Begint met, ik geloof in een drie-enige God. Mensen hebben geen idee wat dat is. Niemand niet. En als je het moet uitleggen, zeggen ze, ja, maar het is ook een verborgenheid. Dan moet ik zeggen, nou, dat is het niet, want de verborgenheid uit de Bijbel ken ik wel. Maar daar hoort hij niet bij. Maar dat weten ze niet. Ja, dat zeggen ze dan, gaat de mens verder te boven. Ja, dat komt omdat ze het zelf bedacht hebben. Dat gaat er wel boven hun eigen pet. Ik meen het serieus. En het heeft mij, achteraf heeft het mij verbaasd. Dat wist ik allemaal ook niet. Maar uit de Bijbel vormt zich wel degelijk een beeld van de verhouding tussen de vader, de zoon. Die begrippen komen wel in de Bijbel voor. En hoe die verhoudingen liggen. En dat is allemaal niet zo moeilijk. En achteraf heeft het mij verbaasd te vernemen dat men in der tijd die gedachtegang ook kende. En dat men gewoon die twee theorieën naast elkaar gelegd heeft. En toen moest er over gestemd worden. En dat was het dan. Dat is de uitvinding van de democratie, denk ik soms. In die CA in de tijd. Als ik Ben Hoekendijk nog eens tegenkom, zal ik hem nog eens zeggen. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Vraag ik of hij nog zo'n sticker heeft ergens. Die we vroeger achter op de auto moesten hebben. Hadden we niet hoor, maar toch maar. Ja. Want kijk, in die leer heeft men drie naast elkaar gezet. Maar in de Bijbel staan ze niet naast elkaar, maar onder elkaar. En vandaar dat in de leer die ze aangenomen hebben, moeten ze regels, staan zinnen in dat stuk, in die kleine schrift, over dat de een niet hoger is dan de andere en dat ze van dezelfde niveau zijn en niet geschapen en wat er allemaal maar was. Ze moeten drie ex aequo enzovoort, wat natuurlijk niet kan, want de zoon is per definitie, ook in de Bijbel, ondergeschikt aan de vader. En anders ben je die hele begrippen kwijt. Dan verdwijnt het snippersnap gevoel. Begrip. Als snip snap snap. Dus, en snap snap snip. Verdwijnt het snippersnap begrip. Dus ja. Zij zijn niet gelijk. Sorry. Ik vind het moeilijk om zulke dingen serieus te bespreken. Omdat met de Bijbel open valt daar niks meer over te melden. Want in de Bijbel juist is de zoon ondergeschikt aan de vader. De zoon hoort naar de vader, doet de werken die de vader heeft zien doen. Spreekt niet zijn woorden, maar de woorden van de vader en dat soort dingen meer. Hij geeft gestalte aan een God die abstract is en geen gestalte heeft. Want God is de onzienlijke, de onkenbare. En als hij zich manifesteert, verschijnt, gestalte aanneemt, letterlijk of overdrachtelijk, verschijnt daar letterlijk, zowel als overdrachtelijk, de gedaante van wat dan heet de zoon, die het uitgedrukte beeld is van de vader. Want Christus is, maar dat geldt ook voor Jehovah in het Oude Testament, is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Is de buitenkant, het aangezicht van God. Dat wil zeggen, en zelfs in kampen, om de hele reformatorische wereld samen te vatten onder de naam kampen, wat ook onzin is, maar vooruit. Daar heeft men het over, Jehovah is de verbondsgod. Dat is een woord wat niet in de Bijbel staat, dus moet het uitgelegd worden. En dan zeggen ze, ja, God krijgt de naam Jehovah als hij in contact treedt met een verbond sluit, want het is verbondstheologie dan, hè? Als hij in een verbondsrelatie treedt met de mens. Ja, ze hebben gelijk, maar het is de onzienlijke God die gestalte aanneemt in de vorm dus van wat een persoon heet. Dat heet een persoon, niet in de theologie zozeer, maar overal heet dat een persoon het uitgedrukte beeld van iemands wezen. Dat is de persoon. En die persoon heet Jehovah. En sinds de opstanding van Jezus van Nazareth is hij Jehovah en dus Jehovah Jezus Christus. Sommigen prefereren Hebreeuws, maar ik niet, want het is, Nieuwe Testament is Grieks, dus ja, ik hou het toch maar bij deze termen zo. De Heer Jezus Christus, die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, het afschijnsel naar buiten toe van Gods heerlijkheid, en dat is niet ex aequo. Maar in tegendeel, Christus, de zinnelijke God, voor zover, God is onzinnelijk, maar voor zover je hem zien kunt, zie je de Heer Jezus Christus. En die is dus ondergeschikt aan God en daarmee inderdaad ook zijn dienstknecht. En dan hebben we dus ook geen problemen met de knecht des Heeren uit Jesaja. Voor zover het niet Israël is, is het inderdaad de Heer zelf. Maar dat is het, de Messias. Een knecht, dat is in strijd met Nicea. En met de leer van de drie-eenheid. Maar hier ligt niemand wakker van, hoor. Ja, vroeger wel. Want je mocht het gewoon niet zeggen en dan, dat was het dan. Maar verder ligt niemand hier wakker van. Want dwangmaatregelen staan hier niet op. Althans niet in Nederland. Dus dan houdt het gauw op. En verder, ik verstoor niemands godbegrip hiermee, hoor. Toch? In de praktijk. Mensen kunnen er toch niks mee. Met die hele leer van die drie-eenheid niet. Ik denk dat het een kwestie is van de kleren van de keizer. Iemand moet toch eens een keer af en toe roepen, onverwacht, van het is helemaal niks.
Ja, je had toch vast nog een boek uit de Reformatorische Kring, dat je in de bibliotheek wil zetten. Ik zeg, nu kijk, ongemerkt, dan zeggen ze hetzelfde wat ik.
Ja, ik kan dat zo gauw niet herhalen of citeren. Maar ik merk, ja, dat was inderdaad zo, ja. Ik weet niet meer wat voor boek ik ineens in handen had. Want ik ben de laatste weken alle boekenkasten doorgegaan, één voor één, te checken of ik het boek genoteerd had en waar het over ging. En of het wel moest blijven staan of dat ik het meteen weg zou gooien of eerst nog een poosje bewaren. Want ik ben een beetje klein behuisd. Maar het staat vol met boeken, ja, sorry. Ja. En dan kom ik van alles tegen. En ik heb het haar laten zien. Kijk eens wat hier staat. Hier staat inderdaad dat de Heer Jezus Christus de vertegenwoordiger is van de onzinnelijke God. Ik zeg, nou, dat is een gereformeerd boek. Maar het is 100% in strijd met die geloofsbelijdenis.
Johannes 14, als Filippus de Heer vraagt van, toon ons de Vader.
Ja. De Heer is de vertoning van de Vader. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar zelfs de Joden, die weten het ook allemaal niet, maar ik bedoel de Joodse theologische traditie, de orthodoxie van het Jodendom, beschouwt ook Jehovah uit het Oude Testament niet als de aanduiding van het wezen Gods, maar als de aanduiding van het beeld Gods. Dat wil zeggen, ook bij hen is God de onkenbare, die slechts negatief beschreven kan worden. Namelijk, God is niet dit, God is niet zus, God is niet zo. Zo van, wij weten het niet en de Joden lossen dat zo op. God is niet dit, God is niet dat, God is niet zus en zo. Maar men kent wel Jehovah, die beschouwen zij dan als de verpersoonlijking. Dat is correct. De uitdrukking als het aanschijn, het aangezicht, nee, het aanschijn, de achterste delen, de buitenkant, van die onzinnelijke God. Nou, wij christenen noemen zo iemand de zoon. Alleen, daar in Nicea hebben ze de zoon en de vader naast elkaar gezet als twee onderscheidende begrippen die aan elkaar gelijk zijn. Maar daarmee heb je die begrippen nou net weer helemaal hun functie ontnomen. En vandaar de Joodse geloofsbelijdenis begint van oudsher ook met Heren, hoort, Israël hoort. Het Shema heet dat, hè? Hoort, Shema. Riep Hans Aasveld altijd, hè? Shema, als je het telefoon had onderweg, Shema, luister, hoor, zei hij dan tot ons als hij Nederlands moest praten, hij zou zeggen luister, Shema, maar Shema is, hoor Israël, hoor de Heere onze God is één Heere. En toen kwamen de christenen, die namen een beschreven geloof. En dus, ik geloof in drie. O jee.
Enig God.
Maar dan ga je weer.
Eén wezen, drie personen.
Wat een getop. Ja. En daarna begrijp je Bijbel dus niet meer. En andersom, als je Bijbel leert begrijpen, dan vraag je af hoe zit het met die drie eenheid. Ik hoor het hem nog vragen, maar dat heb ik je geloof ik wel eens verteld. Martin Plomp, toen we naast elkaar liepen uit de samenkomst in Bodegraven 100 jaar geleden of zo. Hij is nou 103 of zo. Maar goed, wat zegt jouw vader, wat leert jouw vader over de drie eenheid? Ik zei, nou, hij heeft zijn leeftijdsvragen toen zelf. Hij zei, ja, maar dat heb ik gedaan. Hij zegt, ja, daar geloof ik wel in, maar niet zoals ze het allemaal zeggen. Maar dan anders. Dus hij vroeg me, wat gelooft jouw vader over de drie eenheid? En nou ja, hoe het gesprek verder gegaan is, weet ik niet meer. Maar ter illustratie, daar loop je dan dus mee rond. Nou kwam hij ook via... Zelfs via die Jehova's getuigen kwam hij, waar hij mee in aanraking geweest was. Zijn zwerftochten van Rooms-Katholiek, Jehova's getuigen, gereformeerd. Toen kwam hij bij ons. Ja, toen was hij dus niks meer. Maar zoiets. Heel lang geleden. Maar dat zijn dan van die problemen. Hoe zit het met die drie eenheid? Nou, wij kennen het onderscheid tussen vader, zoon en geest. Maar dan moet je het vooral ook maar even bij laten dan. Want drie eenheid, nee, wij kennen alleen een eenheid. Dat is bijbels verantwoord. En zeker hier in deze hoofdstukken van, want ik ga er nou eigenlijk al te uitgebreid op in, maar het komt hierna nog een paar keer voorbij. En trouwens in hoofdstuk 42 ook al, toch? Oh, ik weet niet meer. We gaan nu maar niet terug. Er is, ik ben de Heere, vers 11, 43 vers 11... Ik ben Jehovah en er is geen heiland behalve mij. Wie is dan Jezus van Nazareth?
Ja.
Hij is of Jehovah of een oplichter. Want er is er maar één. Dat is Jehovah en die is ook de heiland. En later staat het hier ook, de verlosser. Nou, dan staat het hierna. Ja, een halve bladzijde van de 44 vers 6 staat het. Hè. Zo zegt de Heer, de koning van Israël. Wie is de koning van Israël? Moet toch heus Ben David zijn, hè? De zoon van David. En namelijk zijn verlosser. Ik weet uit mijn hoofd niet of daar Goel staat of iets anders. Ik geloof iets anders hoor. De Heere der Heerscharen, ik ben de eerste, ik ben de laatste en behalve, dat wil zeggen buiten mij, is er geen God. Of dat er moet je ook nog weglaten. Buiten mij is geen God. Er is er maar één, hij heet Jehovah, hij heet Jehovah Zebaot, de Heere der Heerscharen. Hij is koning van Israël, hij is de verlosser. En hij is de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, maar lees de openbaring, dat is Jezus van Nazareth. Hebben jullie dat nog? En buiten hem is niks. Als God zich ten volle openbaart, verschijnt nog steeds niks meer dan, en ook niks minder trouwens, maar verschijnt niks meer dan de Heer Jezus Christus. Als wij worden straks geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. En als je dat plastisch voorstelt, dan is dus Christus op die rechterstoel gezeten. Staan kan trouwens ook hoor. Maar goed. En daarna hebben we op de jongste dag, na de jongste dag, op de jongste dag, de grote witte troon van God. Het oordeel over de levenden en de doden. Naar de doden staat er. Enzovoort. Maar op die troon zie je nog steeds dezelfde hoor. Dat mag dan de witte troon van God zijn. Maar als je er iemand op ziet, zie je nog steeds het lam. Staande als geslacht. Want de vader heeft al het oordeel gegeven aan de zoon. Zijn zoon, omdat hij de zoon des mens is. Want de zoon van God is ook de zoon van Adam. De zoon des mens. En daarmee ook van David trouwens. En van Abraham wisten we ook al, hè. Zaad van Abraham. En zo verder. Ja, maar er is geen ander. Zie. En daar zijn ook allerlei problemen over ontstaan. Ik begrijp die dingen ook niet. Want ik heb heel wat toch literatuur gelezen uit mijn eigen traditie, om zo te zeggen. Ook uit kring van de bedelingen leer en vergaderingen. En waarin de Heer Jezus beschreven werd als Jehovah Jezus enzovoorts. Maar ik herinner me nog wat een grote probleem en ik er ineens mee kreeg. Want raakte mensen overhoop, want de naam Jehovah hadden ze kennelijk gereserveerd voor God de Vader en Jezus voor God de Zoon. En die moet je vooral niet met elkaar verwarren, hoewel ze volgens de geloofsbelijdenis volkomen gelijk zijn. Maar je mag ze absoluut niet met elkaar verwarren. Huh? Want stel je voor dat je substantie en essentie verwisselt, zeg. Dat zijn de termen die gebruikt worden. En dan denk je, god, dat moet ik eens opzoeken. Ik ook hoor. Dan denk je, moet ik eens opzoeken in mijn woordenboek. Substantie en essentie. En dan kom je tot de conclusie dat dat volstrekt hetzelfde betekent. Behalve in de geloofsbelijdenis van Nicea. Want ze zijn wel van dezelfde substantie, maar niet van dezelfde essentie. Of andersom, want dat kan ik niet onthouden. Of voor de hand liggende redenen. Omdat ik me erin verdiept heb, zou ik maar zeggen. Dus ja, ik vergeet alsjeblieft die dingen. Er is maar één God die zich openbaart in Christus. En die noem je dan maar de verbondsgod. Dat vind ik prima, als je het kunt uitleggen tenminste. Het is God die zich openbaart en er verschijnt die gestalte. Iemand vroeg mij eeuwen geleden, hoe moet ik mijn God voorstellen? Hoe stel ik mijn God voor? De gedaante van de Heer Jezus, dat is... Meer is er niet. En die woont in ons en die werkt in ons. En omdat we hem niet zien en horen letterlijk, heet hij dus ook de Heilige Geest. Want geest is onzienlijke kracht. En de geest Gods is de geest van Christus, maar het is Christus. Want geest is ook uitwerking van de onzienlijke God. Alleen nog onzienlijk. En dus zei de Heer, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. Wat denkt u hoe die trooster heet? Ik zal de Vader bidden en de Vader zal zenden. Wat denk je dat de Vader zendt? De Zoon. Maar hij zond de Heilige Geest toch? En toen zei de Heer, maak je geen zorgen, ik kom weder tot u. Dat is gewoon het volgende vers in Johannes, wat het maar was. 14? 13? 14? 15? Weet ik het. Dat gaat een paar hoofdstukken lang zo, hè. Ja goed, we zullen het nog even opzoeken voor de pauze. Johannes... Nee, ik bedoel 14. Ik bedoelde specifiek 14, maar in 16 vind je gelijksoortige dingen. Maar in 14, er staat in vers 16 van hoofdstuk 14, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Let op vooral andere. Want het begrip trooster is bij de Joden bekend. Tot vandaag. Nachem. Menachem. Dat is een bekende Joodse naam. Trooster. Verwant met Noach. Trooster. Menachem. Maar hij zal u een andere trooster geven. Want de trooster is namelijk Christus zelf. De Messias. De vernieuwer. Waarvan Noach... Nachem, waarvan Noach een type was. Maar hij zal u een andere trooster geven, want ik ga weg, zei de Heer. Ik ga heen, om uw plaats te bereiden. En hoe dat maar heten mag in de eerste verse van dit hoofdstuk. Maar ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet en daarom heet hij geest. Dat is wat geest is. Maar gij kent hem, want hij blijft. Hij woont bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom tot u. En het woordje weder moet je maar even weer doorstrepen. Het mag wel, maar dan krijg je weer dat het weer over de wederkomst zou gaan. En die theorie bestaat dus ook. Hè? Nee, de wederkomst is al lang geweest. Dat was de uitstorting van de Heilige Geest. Je komt er een heel eind hoor, als je probeert dat te bewijzen. Ja. Hij kwam toch terug. Als geest. En maar het is ook zo, want wij geloven toch dat de Heer in ons woont. Ja, tuurlijk. God, het is God in ons, ja. Ja. Ja, ja, precies, ja. Immanuel, God met ons.
Ja, nieuwe vertaling staat het ook niet.
Nee? Nee, maar het staat in de grondtekst natuurlijk ook niet. En je leest het nog een paar keer, je leest het nog een paar keer en dan weet je hoe het zit. Die trooster, die geest, is de geest van Christus. Het is namelijk Christus die in ons woont. En anders dan lees je Romeinen 8. Dan moet je goed bij de les blijven wel, maar dan staat het er prachtig. Dat vind ik ook, ik vind het heel mooi geformuleerd. Vanaf vers 9. Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Gij zijt in de geest, als dat zo is, dat de geest Gods in u woont. Maar als u iemand de geest van Christus niet heeft. En als ik hem zo lees, heb ik heel subtiel toch gezegd. Dat de geest van Christus hetzelfde is als de geest van God. En als het niet hetzelfde is, had ik hem anders moeten lezen. Maar dan staat er onzin. Dan had ik moeten lezen. Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft. Hoeveel geesten zijn er eigenlijk? Ik heb meeleid met de lui die dit uitschrijven, wat ik nu zeg. Want dat is niet te doen. Daarom prefereer ik ook te spreken in plaats van te schrijven. Ja. Het heet eerst de geest Gods. En daarna, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, dat is dus dezelfde geest, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, en nou is ineens het woord geest verdwenen. Maar het zal toch duidelijk zijn dat Christus in vers 10 hetzelfde is als de geest in vers 9. Namelijk de geest Gods, namelijk de geest van Christus, en dus Christus. Zie? Nou ja, enzovoorts. Kortom, er is maar één God, dus de onzienlijke, en hij drukt zich uit in de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, die ook in onze dagen zijn werk doet, zij het dan in het verborgene, en daarom heet hij de Geest, de Heilige Geest, de Geest van Christus.
En zoals in Timotheus, het goede pand.
Dat doet hij voor ons, ja.
Als we...
Ja, door de geest die in ons woont, ja. Maar dat is gewoon Christus in ons. De onzinnelijke. Heb je dat nog? Wat is heus echt maar één God. Ja. En niet in verschillende personen, het is maar in één persoon. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is die persoon. Ja. Ik ben dezelfde. Dat is vrij, maar anders vertaald. Dat ik dezelfde ben. Ik ben hetzelfde. Dezelfde, ja, dat is het, ja. Het komt overeen met Jezus Christus. Is gisteren en heden en tot in eeuwigheid Dezelfde, aan zichzelf gelijk. Dat betekent het eigenlijk.
Dat is
Hebreeën 13.
Hebreeën 13.
Ja. En hier is de Heer die dat zegt. Ik ben dezelfde. En voor mij geen God, is geen God geformeerd. En na mij zal er geen zijn. Ik, en nog een keer ik, vers 11. Ik, het komt vaker voor, hè? Ik zelf zal mijn schapen verzamelen. Uit, wat is dat? Ezekiel 34, denk ik. Ik ben de Heere. Ik ben de Heere. Dat is wel aardig, want ik ben is natuurlijk toch de betekenis van de naam Heere. En daarna is de vraag hoe vaak de Heer in het Johannesevangelie zegt, ik ben. Ja. Ik ben de Heere en er is geen heiland behalve mij. Waaruit volgt dat de Heere dezelfde is als de Heere Jezus Christus. Alleen in de dagen van Jesaja heette hij wel Heere en niet Jezus en ook niet Christus. Want de naam Jezus werd gegeven bij zijn geboorte. En toen was hij niet de Heere. Want dat is juist wat hij had achtergelaten, om zo te zeggen. Uitgedaan, afgelegd, of hoe dat maar geformuleerd moet worden, naar aanleiding van de termen uit Filippenzen 2. Waarbij, ja, dat zich ontledigd had. Ja, precies, ja, dat is de term. En in zijn opstanding, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, let op, dus Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, hoeveel stammen zijn dat? Zo.
13.
Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gemaakt heeft tot Heere en tot Christus. Sindsdien heet hij ook de Heere, Jezus Christus. Verderop in Handelingen enzovoort. Ik ben de Heere en er is geen heiland buiten mij, behalve mij. Vers 12, ik heb verkondigd en ik heb verlost. Dat wil zeggen, ik heb verkondigd, betekent, ik heb het aangekondigd. Ik heb het tevoren gezegd en ik heb het gedaan. Voor zover het teruggrijpt op de uittocht uit Egypte. Want daar ging het al over in bijvoorbeeld vers 3, hiervoor. Voor zover het teruggrijpt op de uittocht uit Egypte, was dat inderdaad aangekondigd, want er was gezegd, het vierde geslacht zal wederkeren en na 400 jaar zouden 400 jaar verdrukt worden, maar daarna zouden ze uitgaan, enzovoorts. Het was van tevoren aangekondigd. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. En ik heb doen horen. En geen vreemd God, geen vreemde was onder uw lieden. God is namelijk per definitie volgens Johannes 1 de spreker. God spreekt. Dat is de echte betekenis van in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. De echte betekenis is God spreekt. Hij heeft van het begin gesproken. Dat het woord rechtstreeks verband houdt met de Heer Jezus Christus en met de belofte van de komst van de Messias en hoe het allemaal heten mag. Dat mogen dan zo zijn, zodat je later kunt zeggen dat Christus het woord is. Maar het is niet wat er letterlijk in Johannes 1 staat. In Johannes 1 staat letterlijk, maar met deze metaforen, God heeft van de beginnen gesproken. Voor zover Christus het woord is, zou je dat moeten lezen in Openbaring 19. Bij die ruiter op dat witte paard. Met zoveel namen en titels. En die had een naam geschreven, namelijk het woord Gods. Welk vers is het? Ik kan het ook opzoeken. Maar... Ja, Openbaring 19, vers 13. Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Zodat de vraag is, wie is het die van Edom komt? Of van Adam? En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Maar dat is omdat het woord gaat van God uit. Maar Christus gaat van God uit. En het woord dat van God uitgaat handelt over Christus. En Christus die van God uitgaat is degene die het woord van God dat over hem gaat vervult. Zodat alle beloften Gods die er zijn in Christus ja en amen zijn. Daarom kun je ook met een metafoor zeggen, hij is het woord Gods. En dat is wat Johannes dus doet, in het evangelie van Johannes, maar beter in Openbaring. En ik noem Johannes sinds jaar en dag de meester van de metaforen. Ik ben dit en ik ben dat en ik ben de broeders levens en wat het is, dat is Johannes. Het leven en het licht, en dat is allemaal hetzelfde. En ja, dat is Johannes, ja. Goed, terug naar Jesaja 43. Ik heb verkondigd, en ik heb verlost. Ik heb doen horen, dat wil zeggen verkondigd. En onder u was geen andere God, was geen vreemde. En gij zijt mijn getuigen, spreekt de Heer, dat ik dus God ben, want ik heb het aangekondigd en ik heb het gedaan. Het kon niet, maar ik heb jullie verlost uit Egypte. En ik heb een heel rijk, een wereldrijk ten onder gebracht. En jullie uitgeleid uit Egypte langs een weg die niet eens bestond. Want ik heb die weg gemaakt dwars door de zee. Ik weet niet of het hier ook nog staat, maar...
Ja, vers 16.
Ja, vers 16. Ja.
Ik dacht het, ja. Oh ja. Die in de zee een weg en die in de sterke wateren een pad maakte enzovoort. Het kan niet, zegt men, en het kon toch. En daarmee heeft God zijn identiteit bewezen. Hij is God, hij is de schepper, hij kan dat doen. Hij kan ook de zogenaamde scheppingsorde, wat het ook wezen mogen, doorbreken dus. En daarmee onttrekt hij zich ook aan onze zogenaamde wetenschap. Ja, wetenschap kan nooit verder gaan dan kennis van de schepping. Kennis van de fenomenen heet het officieel. Hè? In de wetenschapsfilosofie. De bestudering van de fenomenen. Het probleem is dat wetenschap zich bemoeit met dingen die helemaal niet verschijnen, maar men denkt ze zelf uit. Zo werkt dat. Theorieën. Maar ja. En in de theologie is dat helemaal erg natuurlijk. Maar ja, ook in de filosofie en de psychologie. En,
wie dat sterker, die moest wel erkennen dat er toch wel een God zou zijn.
Ja.
Het ging over een beestje die als hij voortplant op een heel vreemde manier.
Ja.
Dan zou je toch denken dat er een God is. Zegt.
Ja. Hij wordt oud en misschien toch nog, echt verstandig. Ja, de man, ik mag die man eigenlijk wel, eerlijk gezegd. Ja, echt wel, ook ja, om zijn waarneming en de conclusies die hij trekt. Maar ja, hij is getroubleerd door een Rooms-Katholieke achtergrond. En dat heeft hem vervreemd van het christendom of wat er voor door moet gaan. Ja, daar moet hij niks van hebben. Maar ja, daar moet ik ook niks van hebben. Alleen ja, we hebben wel het woord van God en we hebben onze Heer en de Bijbel. En dat heeft hij dus niet, dat werkt hij van zich. En zo zijn er velen die van christendom en Christus niks moeten hebben. En dat zijn... In meerderheid zijn dat Rooms-Katholieken van oorsprong trouwens, hoor. En daarna ook natuurlijk uit de protestantse richting. Ja. Die Rob Hoogland, voor de Telegraaf ook. Die is altijd vuil tegen christenen en tegen christendom. Voor de rest heeft hij een goed verstand en neemt de dingen goed waar. Maar als het over christendom gaat, dan moet hij echt helemaal niks van hebben. Maar dat is zijn ene kant Rooms-Katholiek en de andere kant socialistische achtergrond. Dat is ook heel moeilijk om je daar nog van los te maken en dan toch te komen tot die God van de Bijbel. Ja. Ja. Ik heb meelijden met dat soort mensen, al ben ik nooit zeker of ze echt wel de waarheid zoeken. Ik ben het nooit zeker. Want dan zouden ze moeten vinden. Ja. Maar ja, ik had net zo meelijden met Godfried Bomans. Ik mocht die man ook wel. Maar ja, die hield toch vast aan die kerk. Die meende toch dat het zo moest. En dat bleef zijn leven lang een zoeker. Nou ja, zo lang leefde hij niet. Maar dan toch, ja. En ik heb altijd gedacht van ja, als hij echt zoekt, dan zou je vinden. Maar ja, maar of hij nou echt zocht, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar die scherpe analyses, dat vind ik geweldig. Ja, ja. Maar toch maar. De Heere zegt, ik heb het van tevoren aangekondigd. Elders zegt hij dat ook, zoals in de boeken van Mozes komt dat voor, ergens in Deuteronomium, meen ik. Maar ik weet niet zo gauw niet waar dat gezegd wordt. Check het maar na. Controleer het maar. Die andere zogenaamde goden, wat die zeggen, komt dat uit? Gebeurt dat? Wordt het gerealiseerd? Komt er wat van terug? Zullen we eens kijken wie de echte God is? En onze God zegt van tevoren. Hij zegt ook dat hij dat doet. Hij zegt dat hij van tevoren zegt wat hij gaat doen. En daarna doet hij het ook. En daarmee bewijst hij dat hij God is. Niet alleen dat hij uitvoert wat hij beloofd heeft. Maar er gebeurt ook daadwerkelijk wat hij heeft aangekondigd. Ook al is het niet door hem uitgevoerd. Ik bedoel, hij op een of andere wijze kent hij de toekomst. En dat is nogal intimiderend voor ons. Omdat wij altijd maar denken, ja, toekomst, dat kan niemand weten. Dat moet nog gemaakt worden. Maar ja, kennelijk leven wij in zodanige wereld dat die toekomst op een of andere wijze toch ergens vanuit een of ander standpunt gezien kan worden. Maar dat is van een standpunt, nou ja, niet beneden. En dus moeten zijn boven deze wereld, waarin zelfs de tijd overzien kan worden. Ja, God doet dat kennelijk. En als je daarna probeert de dingen te begrijpen, ja, dan weet je dat dat niet kan. Want je komt in een hogere dimensie terecht, heet dat dan. En daar houdt het dus op, wat ons betreft. Maar dit is geldig. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. Ik heb doen horen, enzovoorts. En dus, gij zijt mijn getuige, spreekt de Heere, dat ik God ben. Israël als zodanig, in welke vorm dan ook, alleen het bestaan al van dat volk, bewijst het bestaan, en daarmee ook de betrouwbaarheid, van die God van de Bijbel. En ik vrees dat dat de werkelijke achtergrond is van de zogenaamde jodenhaat of het antisemitisme. Dus, nogmaals, dat is niet het goede woord. Maar dat dat ook de achtergrond is van waarom de hele westerse wereld de prooi wordt vandaag van laten we zeggen, meer oosterse invloeden. Logischerwijze. Nee? Heb ik het toch mooi uitgered, broeder? Ja, dus uit de Achterhoek, zal ik maar zeggen. Nou ja, maar zoiets, uit ver weg. Israël namelijk. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. Nog een keer, hè. De Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. De Messias, uw koning. Nou ja, dat moet je weer een paar versen verder. Om uw lieder wil heb ik naar Babel gezonden en heb hen allen vluchtig doen nederdalen. Te weten de Galdeën in de schepen op welke zij juichten. dit is een beetje overdrachtelijke taal en voor de rest is het verwarrend dat het in de verleden tijd vertaald is, alsof het al gebeurd is. Want wat beschreven wordt, feitelijk, nou wat aangekondigd wordt, is dat de Heer Babel ten onder zal brengen. Hij zal namelijk, dan moet ik even één bladzijde omslaan. Nou ja, één bladzijde verder moet ik wezen. In hoofdstuk 45 namelijk. In hoofdstuk 45. Daar zegt de Heer dat hij een Kores, Cyrus, Kores, dat hij een Kores zal zenden. En die zou het Rijk van Babel ten onder brengen. En dat is ook wat er daadwerkelijk gebeurd is. En dat is een van de redenen waarom men zegt, dit deel van Jesaja moet veel later, kan pas veel later geschreven zijn. Want het zou nog een jaartje of 200 duren. Ik roep maar even wat, maar ik zal wel een paar decennia miszitten, maar dat maakt niet uit. Het zal nog wel 200 jaar duren, gewoon nog langer zelfs. Voordat die Kores ten tonele zal verschijnen. Want Kores is Kores de Perziaan, die in 538... voor onze jaartelling, dit was, Jesaja is 750 voor onze jaartelling of zo. Dus 200 jaar ervoor, dik. Voordat Kores de Perziaan, in navolging van Darius de Meed, Babel ten onder zou brengen, ten einde Babel te maken tot hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. En de Heer zegt in hoofdstuk 45 zal Kores zenden naar Babel om daar een eind aan te maken en om daarmee Israël, of wat er van over was, dat was het Joodse volk, de gelegenheid te geven om terug te keren naar Judea. En dat is wat Kores gedaan heeft. En als hier wordt gezegd, dan moet het daarna geweest zijn dat er geschreven is, zegt men. Ja. Want ja, God kan toch niet van tevoren weten hoe iemand heet? Of wel? Nee, dat is makkelijk. Bij het koningshuis heet ze allemaal Willem. Dat is makkelijk genoeg. Maar, ja. Het is trouwens een Duitse familie waarvan we de achternaam ontschiet. Die heet allemaal Heinrich. En dat is heel verbazingwekkend. En als er ergens in de tak van de familie weer een jongetje geboren werd, die heette weer Heinrich, maar waren we ook weer gebleven, krijgt het volgende nummer. Dus dan krijg je Heinrich de 76e of zoiets. En zeg maar, als u het echt wil weten, moet u me dat vragen, dan zal ik u vertellen wat de familienaam is. Maar de een of andere Duitse familie. Je stikt daarin, in de welke, en met Romeinse cijfers. Dus wie is wie? Zij het echt per deep, alle jongens zijn het eindig. Al eeuwen. Nou. Ja. En dus hebben ze, in wezen hebben ze dus gewoon allemaal een rugnummer. En die naam betekent niks. Ja. Dus bij die weet je van tevoren hoe die jongetjes gaan heten. Heinrich. Ja. Want ik geloof niet dat het nummer in de burgerlijke stand komt. Maar wel in de genealogie natuurlijk. Ja. Nou goed. Om uw lieder wil, 43 vers 14. Je zou het dus moeten lezen als, om uw lieder wil, zal ik naar Babel zenden en zal hen allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Galdeën. En als u dat toch wel vergaand vindt om het ineens helemaal anders te vertalen, moet ik u zeggen, dat doen wij toch ook. Al was het maar in gedachten met Jesaja 53. Valt ons niet eens op, we zijn er zomaar gewend. Die van, Hij zal om onze overtredingen verwond worden en om onze ongerechtigheden zal hij verbrijzeld worden. De straf die ons de vrede zal aanbrengen zal op hem zijn en door zijn striemen zal ons genezing geworden. Toch? Maar dat staat er toch niet in de vertaling? Maar we weten toch allemaal dat het dat betekent? Zie? Ja. Dat het later alsnog moesten we. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. In vers 9 van Jesaja 53. Hij zal bij de rijken in zijn dood zijn. In zijn graf namelijk, in het graf van Jozef van Arimathea. Volgens de letterlijke betekenis. Dat is niet de belangrijkste, maar het was natuurlijk wel zo. Enzovoorts. Want, ik zeg het maar weer een keer. Die tijden, dat is... Daar hoef je geen rekening mee te houden. Die bestaan in het Hebreeuws niet. En dan kan ik rustig zeggen, totdat er iemand het hoort die Hebreeuws gestudeerd heeft. En die zegt, wat zullen we nou krijgen? En dan, echt wel, bestaan die tijden wel. En dan moet ik zeggen, en ik heb geen Hebreeuws gestudeerd, maar dan moet ik zeggen, ja, dat komt omdat jullie hebben afgesproken als Hebreeuwen, met alle respect onder elkaar, dat in bepaalde omstandigheden neem je de voltooid verleden tijd en andere keer neem je de voltooid tegenwoordige tijd. Dan spreek je gewoon met elkaar af hoe ze dat zullen doen. En wanneer ze toekomende tijden gebruiken enzovoorts. Want ze moeten toch bij gelegenheid opgaven maken, proefwerken maken, hoe heet het, die dingen. En dan moeten ze een cijfer voor krijgen. Dus er is afgesproken onderling hoe ze het zullen doen. Zo werkt het. Zodat ze eenheid krijgen van vertalen enzovoorts. Maar of dat in de tijd geplaatst kan worden. Nee, dat kan niet in de tijd geplaatst worden. Het is domweg een grammaticale vorm. En over welke tijd het gaat, moet uit de context blijken. En dat kun je niet grammaticaal regelen. Dat vind ik het grappige van taal. Je kunt alles aan regels onderwerpen. En taal kan niet. Gaat je niet lukken, domweg. Taal is een veel te levendig iets. In onze dagen wordt hij te veel gebruikt, daarom slijt hij. Gaat hard, slijt hard.
Ja.
Ja. Tot onzorgvuldig gebruik. Dat is met alle dingen zo. Bij ons betekent het ook niks meer. De krant en de nieuwsdienst enzovoort is alles tegenwoordige tijd. Ik ken er niks anders meer. Geen verleden tijd, geen toekomende tijd. Alles hetzelfde. Let maar op. Ik zit het vaak te corrigeren. Nee, ze bedoelen dat was zo. Dus bedoelen, nee, dat zal zo zijn. Morgen is er... Enzovoorts. Nee, morgen zal er zijn. Maar morgen is er niet. Vandaag is er. Enzovoorts. En over het verleden ook in de tegenwoordige tijd. Hè. Nou ja. En dan gaat Willem van Oranje in 1583 vanuit Antwerpen. Uit Brussel vlucht hij weg met zijn gezelschap. En dan gaat hij naar... Nee, daar ging hij. Naar Middelburg. En dan riep hij de Staten-Generaal bij elkaar... Enzovoorts. Nee, vanuit die omkomt rijden kom je makkelijk in Middelburg. Toen zeker. Maar goed, Staten van Zeeland. Maar er schiet me wat te binnen. Maar dat wordt dan verteld in de tegenwoordige tijd. Ik bedoel maar het was vroeger hoor. Het is al lang voltooid, tegenwoordige tijd, basta. Nou ja. Punt. Maar wend er maar aan. Ik zal naar Babel zenden, vooruitgrijpend op hoofdstuk 45. En ze zullen, ik zal hen vluchtig doen nederdalen. Ik denk dat je vluchtig inderdaad moet opvatten als alvluchtend. Nederdalen, de Galdeeën, de Babyloniërs. In de schepen, want Babel wordt geacht te liggen, de stad zelf, aan de rivier... Dus de hele scheepvaart komt voorbij. De bloei van Babel uit het verleden is voor een belangrijk deel te danken aan de scheepvaart. Vandaar dat 400 jaar geleden, toen die synode bijeenkwam in Nederland, wanneer was het, 1618 en 1619, dat is toch 400 jaar geleden. Dat was in Dordrecht, want dat was de hoofdstad van Nederland, om de eenvoudige reden dat die stad lag aan vele wateren. De toegangspoort naar wat nu Rotterdam is, maar het was toen Dordrecht. Maar de toegangspoort tot heel Europa via de Rijn, de Maas, de Waal en de Rotte en de...
Ja, je hebt
vandaag... Willemsvaart, nee, die...
Je hebt dit jaar een gedenking van Doodse Synode.
Ja, dat komt van het jaar, of het was geloof, het
komt,
volgend jaar. Ja, vandaar dat ik dat zo te binnen schiet. 400 jaar Statenvertaling, 400 jaar Synode... Ja, dat is de burgerlijke overheid, voor dat u dat weet, hè, die opdracht gaf tot het maken van de Statenvertaling. Net als in Engeland, de King James Version, net als in Frankrijk, Louis XV. In Duitsland was het een boer die monnik was geworden, zegt men. Nee, het was professor, dokter, Maarten, Luther. Die had helemaal geen opdracht, die deed het gewoon op eigen initiatief. Ik vind dat wel grappig. Dat vind ik het mooiste, eigenlijk. Maar goed. Die maar terzijde. Maar het was de burgerlijke overheid. Komt daar nog eens om. Maar de Babyloniërs zouden vluchten in de schepen op welke zij juichten. Dat wil zeggen waar ze hun welvaart aan te danken hadden. En hun hele rijk dus eigenlijk. Vandaar dat ook in Openbaring Babel... is de vrouw die daar zit op vele wateren. Want de wateren die gij gezien hebt, Openbaring 17, nog steeds, zijn volken, scharen, natie en tongen. En Babel is de stad die het koninkrijk heeft over de volkeren der aarde. Dat is allemaal Openbaring 17. Dus vandaar die wateren die de uitdrukking zijn van de volkeren waarover Babel zou regeren. Maar Babel, ondanks de wateren, zal verstrooid worden. En als je in Openbaring 18 leest over het loflied, het zegenlied over de val van Babel, dan wordt er uitdrukkelijk geschreven over de schepen en de reders enzovoort, die dan de treuren over de val van Babel enzovoort. Want het gaat over de volkeren en vooral ook de handel. Want daar is natuurlijk die scheepvaart ook aan verbonden. De handel. Dordrecht zeker, was een stapelplaats, heet dat. Hè. Alles wat daar langskwam moest uitgeladen worden. En opnieuw verhandeld. En er kon de belasting overgeven worden, uiteraard. Daar gaat het om. Bij de stapelplaats. Dus dan moest alles eruit, opgestapeld, geteld en vervangen. En dan kon het er weer in het volgende schip. Ja. Dordrecht. Nou ja. Ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël. Dat slaat natuurlijk... Ja, hij is de Schepper van de hele wereld en daarmee van alle volken. Maar specifiek van Israël, want Israël wordt geacht... voortgekomen te zijn uit een onvruchtbare man en een onvruchtbare vrouw. En daarna nog eens uit een onvruchtbare vrouw. En daarna voor een groot deel ook nog weer een keer uit een onvruchtbare vrouw. Dan hebben we toch heel wat gehad. Dat kon eigenlijk allemaal niet. Toch? Maar ja, het is wel gebeurd. God heeft zich dat volk verwekt. Het volk komt ook niet voor in de volkerentafel van Genesis 10. Want er bestond toen nog in geen eeuwen... Het is daarna speciaal door de Heer verwekt voor zijn doel. Namelijk als uitverkoren volk dat hij speciaal in het leven geroepen had. Dat lijkt me een goede term in dit geval. Om er zijn naam aan te verbinden. Zodat de Heer is de God van Israël. En Israël is het volk van God. Enzovoorts. Dat volk. En dus de Heer heeft er alle rechten op. En zegt, ik ben Jehovah, ik ben uw heilige, ik ben de schepper van Israël, ik ben uw lieder koning. Of feitelijk al ook in de dagen van de richteren bijvoorbeeld. Want toen men in de dagen van de richteren ineens vroeg om een koning, via Samuel, toen zei de Heer tegen Samuel: maak je geen zorgen, ze passeren jou, ze willen jou niet als profeet, ze willen een koning, maar eigenlijk ze passeren mij, want ik ben hun koning. Maar dat vinden ze ook niet genoeg. Ze willen ons niet. Maar weet je wat? We geven ze een koning. Daar komen ze nog wel achter.
Dat zal ze leren.
Zal ze leren hoe dat zit met de monarchie. Ja. Zomaar een willekeurige koning. Nou, dat ging dus ook fout. En het is eigenlijk de herhaling van zetten, want de koning Saul is natuurlijk in hoge mate de uitbeelding van de heerschappij van de wet. De eisende wet. En dat is wat de naam Saul betekent. De eisende. Men vertaalt het dikwijls wat vriendelijker, maar het is het niet. Het is de eisende. En is door de Heer gegeven, door het volk aanvaard, en er kwam niks van terecht. En toen zei de Heer: oké, dat weet je nu, nou stuur ik een ander. En toen kwam er iemand uit het daarvoor bestemde huis, want niet alle mensen zijn gelijk. Dus zij kwam er iemand uit het huis van Juda, de stam van Juda, en niet uit Benjamin, uit de stam van Juda, in dit geval uit de tak van Sera. Nee, uit de tak van Peres, sorry. Dat was David, uit de lijn van Izzi en via Rut enzovoorts. Maar goed, toen maar de Heer was hun koning. En ultiem, de Heer is hun koning, want de Heer komen wij alsnog tegen als de zoon van David. En binnen Israël, en beperkt tot Israël, en zeker binnen Juda, is de Heer Jezus inderdaad Jezus, gij zoon van David. En zoon van David te beschouwen als zijn achternaam. Dat is dan een patroniem, maar in adellijke kringen hoogst gebruikelijk. Dat wil zeggen erfgenaam van de troon van David, uit het koningshuis van David, enzovoorts. Jezus, gij zoon van David. De Heer zelf prefereerde een hogere titel. Niet die van zoon van God overigens. Daar moest je je mond over houden. Maar die van zoon van Adam. De zoon des mensen. Implicerend zijn troonsrechten over alle volkeren. En zo ligt het natuurlijk ook. Maar het is die Heer die spreekt. En die zegt dat hij is de Heer die de zee een weg en in de sterke wateren een pad maakte enzovoorts. En dan grijpt hij weer terug in vers 16, 17 op de uittocht uit Egypte. Maar dat gebeurt in de profetie menigmaal. En het gebeurde hiervoor natuurlijk al in vers 3 van dit hoofdstuk. Het komt regelmatig voor omdat dat de grote spectaculaire gebeurtenis was uit de geschiedenis van de wereld eigenlijk. Het tot stand komen van dit volk, de geboorte van dit volk uit Egypte. En de algemene gedachte blijft, de Heer gaat dat weer doen. Gaat opnieuw ditzelfde volk, hij gaat het wedergeboren doen worden om zo te zeggen. Hij gaat opnieuw dit volk uitleiden uit de slavernij van de wereld. Dit keer niet uit Egypte, maar uit Babel. Uit het antichristelijke rijk namelijk. Dat is het Rijk van Babel. En hij zal het verzamelen en brengen via de woestijn. En dit keer wel langs de koninklijke weg. En dus via Petra. Alsnog naar het beloofde land om dan definitief zijn koninkrijk te bouwen. Zie? En de uittocht uit Egypte en de intocht in Canaan uit het verleden staat model voor wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. En dat zal nog spectaculairder zijn, wordt er dan gezegd. En daar preludeert dit schriftgedeelte op. Dat wil zeggen, het spreekt erover in wat losse termen, maar het blijft het thema in de volgende hoofdstukken, feitelijk. Ja. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd. zullen wij de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u kennen als de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in Christus gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. Wij danken u voor de uitnemende rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons, en waarin wij mogen staan, en waartoe wij de toeleiding hebben, en waaruit wij dagelijks mogen leven. We danken u dat die kracht van uw genade groter is, veel groter is dan welke kracht ook in deze wereld die in de macht van de zonde gelegen is. En we danken u dat u ons daaruit verlost, daar ons uittrekt en ons trekt uit het rijk der duisternis, uit de macht van de boze en onze plaats geeft reeds nu in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. En van daaruit hebben wij het uitzicht op die dagen waarin dat koninkrijk zal geopenbaard worden alsnog aan Israël en aan de volkeren, waarbij u alsnog zult herstellen al wat de profeten gesproken hebben van ouds. Wij danken u dat ons vergund is een blik in de toekomst en dat we mogen weten dat de geschiedenis daarmee uw geschiedenis, de heilsgeschiedenis, inderdaad zal uitmonden en een climax zal vinden in de verschijning van onze Heer en Heiland, samen met heel de gemeente, om hier op aarde alsnog dat koninkrijk te bewerkstelligen. Opdat uw naam geëerd zal worden in heel de schepping. Opdat er iedereen u zou kennen, omdat de aarde vol zal zijn van kennis des Heeren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken. En we danken u dat we daarna mogen uitzien, mogen weten dat dat niet lang meer zal zijn. En daarom, wij mochten vanavond samenkomen rondom uw woord. Dit oude profetische woord dat nog steeds actueel is. En we danken u dat we daartoe de gelegenheid krijgen. Nog steeds, ondanks die duistere en vijandige wereld. En wij vragen u, Vader, wilt u dat woord in onze harten planten, opdat het onze gedachten zou bepalen en onze hoop en verwachting zou richten op die toekomst, op die vergelding der erfenis die ons wacht, op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Amen.